Wij waren de vorige keer in Openbaring hoofdstuk 6, waarin wij de 70ste week van Daniël herkenden. Via die ruiters met die gekleurde paarden, waarbij de eerste uitdrukking geeft aan de situatie blijkbaar in de eerste helft van de 70ste week van Daniël, die immers gekenmerkt wordt door vrede. Maar daarna volgen nog drie andere ruiters, waarbij meteen vermeld wordt in vers 4, en werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde. En toen kwamen wij terecht bij oorlog, hongersnood en uiteindelijk dood in het algemeen, als beschrijving van de situatie onder de 3,5 jaar van grote verdrukking met betrekking tot uw volk en uw heilige stad, dat wil zeggen met betrekking tot het Joodse volk. Ik ga het nou niet meer uitleggen uiteraard, maar ik probeer de draad weer een beetje op te nemen. Aan het eind van het hoofdstuk waren we dan ook inderdaad terecht aan het einde van de 70ste week van Daniël. Maar te denken dat dat het eind van de verdrukking is, de grote verdrukking is, is een misverstand. En ook te denken dat dan dat daarmee de zogenaamde 1000 jaren beginnen, dat is ook een misverstand. Want er volgen nog enige decennia zelfs daartussenin, in een periode waarvan ik u heb laten zien waarom ik geloof dat dat 33 jaar duurt. Maar in ieder geval een aanzienlijke periode. Dat kan ook nooit anders, want ik weet nooit precies hoe ik het nou zeggen moet, netjes en toch duidelijk. Ik heb als kind al niet begrepen, want ik ben als kind met de Bijbel opgegroeid. Hè. Ik heb als kind werkelijk heb ik al niet begrepen hoe het nou kan dat aan het eind van de 70ste week Jeruzalem verwoest wordt en dat er van de Joodse staat niks overblijft en dat er slechts een overblijfsel behouden wordt in de woestijn. Hoezo begint dan meteen de 1000 jaren? Het antwoord wat ik erop kreeg was, maar er is eerst nog een soort overgangstermijn, een periode waarin dat koninkrijk dan nog gebouwd moet worden enzovoort. Dat is ook zo, maar dat maakt niet deel uit van de 1000 jaar. Het gaat er nog steeds aan vooraf. En ook een paar andere dingen. Want vanuit hoofdstuk 6 komen we in hoofdstuk 7. Daar zijn we dus eigenlijk na de 70ste week van Daniël. En daar vonden we dan de verzameling, om zo te zeggen, van de 144.000 dienstknechten van onze God, die verzegeld worden. En je vraagt je af, wat doen die? En het antwoord is natuurlijk, nou ja, als ze dienstknechten van God zijn, dan prediken zij het woord. Dus toch het eerste waar je op kunt komen, zal ik maar zeggen, lijkt mij een duidelijke zaak. Te meer dat het gaat over Israël. En Israël was nou eenmaal van oudsher geroepen, dat was al zo sinds Exodus 19, om een koninklijk priesterdom, dan wel een priesterlijk koninkrijk te zijn, een eigen volk, een heilig volk, een verkregen volk. En Petrus legt het uit in 1 Petrus 2. Dat is wat laat, maar hij legt het uit in 1 Petrus 2. En zegt, dat betekent dat men geroepen werd om te verkondigen de deugden desgene die hen geroepen had uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En populair gezegd, want het mag tegenwoordig niet meer moeilijk zijn, dat weet u, hè? Populair gezegd, om het evangelie te verkondigen. Dat gaan ze dan ook inderdaad doen. Maar begrijp je me goed, voor het einde van de 70ste week is Israël niet tot bekering gekomen. Ook het Joodse volk niet, laat staan de overige 10 stammen. Dus in die tijd, in die 70ste week, kunnen zij dat niet doen. En er blijft dus niks anders over dan dat ze dat pas zullen doen. Dat wil zeggen hun priesterlijke functie waarmaken en het woord van God prediken aan alle volkeren. Hetgeen van oudsher de bedoeling was. Ze zullen dat pas doen dus na hun bekering en het is dus na de 70 weken van Daniël. En ik zeg weer wat ik regelmatig zeg. 70 weken zijn bestemd niet over de wereld, niet over de volkeren, maar over uw volk en uw heilige stad. Het leidt niet verder, die profetie over de 70 weken leidt niet verder dan tot aan de bekering van het Joodse volk. Niet eens tot aan de 10 stammen, zal ik maar zeggen. Tot aan de bekering van het Joodse volk. Daarna moet ik u zeggen, maar wellicht komen we daar nog op terug. Hangt er vanaf hoeveel haast ik maak natuurlijk. Maar we komen er denk ik toch wel een keer op terug. In Daniël 12 wordt ook nog gerekend tot voorbij de 70ste week van Daniël. Namelijk tot 30 dagen na de 70ste week van Daniël en dan nog 45 dagen daarna. Vanaf het midden van de 70ste week tot het eind is 1260 dagen. Dat moet u nou langzamerhand uit het hoofd weten. Daarna staat er dat ook gerekend zal worden tot 1290 dagen. Helemaal aan het eind van Daniël. En daarna zalig en heilig is hij of wat er maar staat, wie geraakt tot 1335 dagen. Dan ben je dus weer anderhalve maand verder. Bij elkaar 2,5 maand voorbij het einde van de 70ste week van Daniël. Het is wel interessant, want je komt daarmee op data terecht, op de kalender, op de Bijbelse kalender, die elders vastgelegd zijn. Het zijn bekende data toch. Die worden er niet bij genoemd, maar dat is uit te rekenen, dat is makkelijk genoeg. Maar goed, dat is wat ingewikkeld, dus dat laat ik u, dan moet ik u die data geven. Dus dat doe ik een andere keer wel, het is nu ook buiten de orde. Ik probeer deze lijn maar even te volgen. Want wat er gebeurd is, de verzegeling van 144 dienstknechten van God. Ik zal vorige keer al wel gezegd hebben dat ik met geen mogelijkheid kans zie om het overdrachtelijk uit te leggen. Want wat is dan overdrachtelijk de stam van Azer? Daar kom je toch nooit uit. En wat onderscheidt dan de stam van Azer weer van de stam van God? Overdrachtelijk bedoel ik. Maar als je het letterlijk neemt, dit schriftdeel, dan heeft het inderdaad wat te zeggen. Overdrachtelijk kun je er niks mee. Dus wij verwachten 144.000 verzegelden. Wat denkt u dat ze gaan doen? Ja, wat Israël altijd al had moeten doen. Maar het was altijd ongelovig, dus nou wordt het gelovig en het koninkrijk is nabijgekomen alsnog. Dus wat gaan ze doen? Het evangelie prediken over de gehele aarde en dan zal het einde zijn. Maar dat was Matthäus 24. Dat is wat ze gaan doen. En dan? Nou, wat willen we daarna weten? Israël komt tot geloof, gaat het evangelie prediken. Wat willen we daarna weten? Ik doe het met opzet zo. Dat is niet gebruikelijk, maar ik doe het met opzet even zo. Wat willen we daarna weten? Of het ook resultaat heeft. Of er ook mensen tot geloof komen, zal ik maar zeggen. Nou, dan lees je gewoon verder. Vers 9. Na deze zag ik en ziet een grote schare die niemand tellen kon uit alle natie en geslachten en volken en talen. Nou weet ik wel, dit soort schriftplaatsen worden weggeredeneerd. En er wordt gezegd, nou ja, dat zijn diezelfde 144.000. Maar 144.000 zijn te tellen. Kost misschien wat moeite, maar het is te tellen, anders stond het hier niet. En nu staat er een schare die niemand tellen kan. Dat zo'n uitdrukking ook nog een wat andere betekenis kan hebben, daar weet ik wel, daar kom ik zo op terug. Maar het hele punt is, die 144.000 waren uit de stammen van Israël. En deze schare die niemand tellen kan, is uit alle natie en geslachten en volken en talen. En ze staan voor de troon. Dat is toch voor ons een bekende positie, lijkt mij. Want als het goed is, bent u ook tot die troon genaderd. Want dat zei de Hebreeënbrief toch, dat wij met vrijmoedigheid zouden ingaan, zouden toegaan tot de troon der genade. Om ons te onderwerpen uiteraard aan degene die op de troon zit, want dat is wat het betekent. En in de dagen van de prediking van het evangelie van het koninkrijk geldt uiteraard precies hetzelfde als ze staan voor de troon. Natuurlijk, het is een visioen, maar als ze staan voor de troon betekent dat dus dat ze onderworpen zijn aan degene die op de troon zit. En dat is het lam, sinds hoofdstuk 4 en 5. En dat staat er ook bij hier. Staande voor de troon en voor het lam. Als je het Oude Testament leest, lees je nogal wat profetieën. met name in de grote profeten natuurlijk, over allerlei volkeren die geoordeeld zullen worden. We weten ook wanneer dat gebeurt, namelijk in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar wat je ook vindt, is dat vermeld wordt dat een overblijfsel uit die volkeren behouden zal worden. Want er zijn altijd gelovigen, overal. Weinig, maar ze zijn er. En dat is wat hier staat. Een schare die niemand tellen kon uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en daarmee voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen, zodat je nou ook weet waar het verder over gaat. Want ja, als de menigte met palmtakken zwaait, dan roepen zij... Oh, ja, precies, ja. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Zie, uw koning komt, en hoe dat men heten mag, uit Zacharië 9. En het een en ander ontleent aan Psalm 118. Want die psalm is dat. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren, enzovoort. Hier vinden we een variant. Zij riepen met grote stem, zeggende: de zaligheid zij onze God die op de troon zit. Namelijk het lam, want het lam is onze God die op de troon zit. En ze erkennen hem dus als koning. En daarna staat er: en al de engelen stonden rondom de troon en rondom de ouderlingen en de vier dieren. En zodat u ziet dat deze schare die niemand tellen kan wat anders voorstelt dan die ouderlingen. Het is niet hetzelfde. En de ouderlingen, de 24 ouderlingen kwamen wij reeds tegen in hoofdstuk 4 en 5... als uitbeelding van de gemeente uit hoofdstuk 2 en 3. En zo zijn we weer helemaal terug bij hoofdstuk 1. Het is het resultaat van wat tot nog toe vermeld is. Alleen moet u bedenken dat we bij deze woorden terecht zijn gekomen bij het resultaat van de prediking van de 144.000... Maar en wat het tijdstip betreft, ja, daar wordt niks over gezegd. Maar het tijdstip is blijkbaar het einde van de gehele zesde bedeling, zeg ik dan maar. Dat wil zeggen, de aanvang van de 1000 jaren. Daar wordt het resultaat gezien van de prediking van het evangelie aan alle volkeren, dan wel in heel de wereld. En dan zou het einde der eeuw komen. Dat wil zeggen, zou Satan gebonden worden en dat soort dingen weer. Op dat tijdstip ben je blijkbaar hier aangekomen. Sommigen hebben moeite met de chronologie van Openbaring. Ja, dat zou kunnen, maar ja. Zo moeilijk is het ook weer niet. Die 144.000 worden genoemd na het einde van de 70ste week van Daniel. De bekering van Israël, 144.000 uit Israël predikt het evangelie in alle volkeren. En er wordt meteen verteld het resultaat. En daarna wordt gewoon weer de draad opgenomen in hoofdstuk 8 vers 1. Want het was niet de bedoeling dat ik heel Openbaring vers voor vers met u bespreek, dus dat ga ik ook niet doen. Maar waar het om gaat natuurlijk is degene die daadwerkelijk dat koninkrijk op aarde binnengaan op grond van geloof. En hoe zullen ze geloven zonder die hun predikt? En hoe zullen ze prediken als zij niet gezonden worden? Ja, dat is Romeinen 10 in verband met Israël, maar ik haal ze diezelfde woorden nu aan in verband met de volkeren der aarde. Natuurlijk worden ze gezonden, 144.000 hier. En het resultaat is die schare die niemand tellen kan. De vraag is: wie zijn zij? En een uit de ouderlingen, die weet het, die zegt in vers 13, deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zei tot mij: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Zij komen uit de grote verdrukking. Ja, niet van die 3,5 jaar, de verkorte versie met betrekking tot uw volk en uw heilige stad, maar de grote verdrukking in het algemeen. Die duurt nog 33 jaar langer. Nogmaals, het gaat me niet om 33, maar het gaat me om die periode dan maar. Die duid ik altijd zo aan voor het gemak. Want de grote verdrukking duurt voort tot en met de val van Babel. Dat wil zeggen het grote antichristelijke rijk uit die dagen. Je kan ook zeggen, de grote verdrukking duurt voort totdat Satan en zijn personeel worden gebonden voor 1000 jaren. En op dat tijdstip ben je hier. Nou goed. En daarmee ben je nogal in een eeuwigheidssituatie terechtgekomen. Want u weet, het koninkrijk duurt niet 1000 jaar. Het is een eeuwig koninkrijk. Alleen wordt na 1000 jaar Satan losgelaten. Er gebeurt nog het een en ander. Maar het koninkrijk is eeuwig. En dat merk je hier ook uit de laatste woorden van dit hoofdstuk. Maar goed, daar ga ik verder niet op in. Daarna volg ik even een paar hoofdpunten hier in deze hoofdstukken onderweg naar hoofdstuk 11, want daar ben ik onderweg naartoe. Hoofdstuk 8, vers 1, begint met: en toen het zevende zegel geopend had. Je zou de draad kwijtraken, maar het is niet zo moeilijk. 8 vers 1 sluit gewoon aan bij hoofdstuk 6. Dat begint met de opening van het eerste zegel, het tweede zegel, het derde zegel enzovoorts. Tot en met het zesde zegel uit vers 12 van hoofdstuk 6. Dat brengt ons aan het einde van de 70ste week van Daniël. En daarna wordt het zevende zegel geopend in 8 vers 1. Wordt chronologisch de draad opgepakt uit hoofdstuk 6. We hebben even vooruitgekeken naar waar de bekering van Israël uiteindelijk toe leiden zal. En dan wordt de draad weer opgenomen. En dan staat er: toen het lam het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in de hemel omtrent van een half uur. Die is ook tamelijk makkelijk. Nou ja, dat lijkt mij. Ik zal hem je uitleggen. Het lijkt mij makkelijk. Dit blijft symboliek, hè, dat weet u. Hè? Wat er mijn zin is, ik zeg het met opzet zo. Niet omdat het belangrijk is wat ik ervan vind, juist omdat het dat niet is. Dan kun je het zo aan de kant gooien. Wat er mijn zin is gebeurt in de dagen, nou ja, aan het eind van de 70ste week van Daniël, ter gelegenheid van de wederkomst van Christus, is dat de kalender die een half jaar verschoven was geworden bij de uittocht uit Egypte, bij de geboorte van Israël, weer teruggezet wordt bij de wedergeboorte van Israël. Anders, dat de kalender die verschoven was bij de aanvang van het oude verbond voor Israël, weer teruggezet wordt bij de aanvang van het nieuwe verbond voor Israël. Dat wil zeggen als ze tot geloof komen. En die verschoven kalender hield in, maar ik dacht dat we het er al eens over gehad hadden, zo in het voorbijgaan, hield in dat de maand waarin Israël uit Egypte toog, dat was de zevende maand op de kalender, die werd vanaf dat moment genoemd de eerste maand. Mensen vinden dat moeilijk. Hoe kan dat nou? Dan zeggen: ja, oké, vergeet het maar even. September, hoeveelste maand van het jaar is dat? Ja, het is de negende maand van het jaar, maar hij heeft het rang nummer 7. Dat klopt precies, want de volgende maand heet oktober, dat betekent 8. En november wil zeggen noon, namelijk 9. En december is van DK, namelijk maand nummer 10. Wij zitten dus met hetzelfde probleem. Namen van onze maanden zijn in wezen gewoon nummers, maar toch hebben we het verschoven. Zodat de maand heet december en we zeggen het is de 12e maand. Het is verschrikkelijk inconsequent, maar het is zo. Men heeft erin geknoeid, dus zo bijzonder is het niet. Wat er bij Israël gebeurt is simpelweg dat de kalender een half jaar exact verschoven is. De maand van de uittocht uit Egypte kreeg vervolgens rug nummer 1. En dat was voorheen de zevende maand. En dat is interessant, want die zevende maand komt daarvoor ook voor. Bijvoorbeeld in de geschiedenis van de Ark van Noach. Maar diezelfde zevende maand waarin de Ark terechtkwam op de berg Ararat, was later heus maand nummer 1. Met andere woorden, in de maandentelling, om zo te zeggen, van mijn part in de jaartelling, raak je dus inderdaad een half jaar kwijt in het verleden. Of er is een half jaar toegevoegd, net wat u wil. Maakt me verder niet uit. Maar het loopt niet meer synchroon. Het is trouwens mede daarom interessant dat wij in de Bijbel nogal wat data tegenkomen die inderdaad exact een half jaar uit elkaar liggen. Bijvoorbeeld de doortocht door de Schelfzee is op de 10e van maand nummer 1. Exact 40 jaar dus na de uittocht uit Egypte. Maand nummer 1. Maar Grote Verzoendag is de 10e van maand nummer 7. Ligt precies tegenover elkaar. Het feest van ongezuurde broden is 15 tot en met 21 van de eerste maand. Het feest van Loofhutten is 15 tot en met 21 van de zevende maand. Exact een half jaar later. De overlijdensdatum van Aaron en de overlijdensdatum van Mozes schelen precies een half jaar. De data worden in de Bijbel genoemd. Ik weet niet uit mijn hoofd welke data dat was. Ik hoef ze toch geen kaartje te sturen meer, dus vooruit. Scheelt precies een half jaar. Noem me nou nog eens uit het hoofd één die een half jaar scheelt. Kunt u weten hoor. Nou ja, kerstfeest ligt al weer lang achter ons. Het verschil tussen de geboortedatum van Johannes de Doper en de Heer Jezus. Bijvoorbeeld. Waarom dat is, ja, daar heb ik wat meer werk aan om het uit te leggen. Nou ja, wat er de betekenis van is. Niet waarom, maar wat er de betekenis van is. Komt er in het algemeen op neer dat onder het oude verbond bepaalde dingen van elkaar gescheiden werden, tegenover elkaar gezet werden, omdat ze elkaar in werkelijkheid niet verdroegen. Met name gold dat voor het priesterschap en het koningschap zijn dingen die elkaar in werkelijkheid niet verdragen. De koning moet recht spreken, maar via de priester zou men genade ontvangen. Het zijn lastige dingen die elkaar niet verdragen. En onder het oude verbond werden ze dus tegenover elkaar gezet, zodanig dat uiteindelijk ook het koningschap gegeven werd aan een andere stam dan de stam die het priesterschap ontving. Toch? En vandaar ook dat die overlijdensdata van Aaron en Mozes een half jaar schelen. Ligt een half jaar uit elkaar. Maar ik verwacht onder het nieuwe verbond koningschap en priesterschap weer terug in één persoon, zoals te doen gebruikelijk onder alle volkeren van oudsher. Israël is daarin de uitzondering geweest. Dus het komt weer terug zoals het hoort te zijn, koningschap en priesterschap samen. Dat is nu al zo, in verband met Christus natuurlijk, maar straks ook in verband met aardse zaken en beginnend vanuit Israël. En om die reden verwacht ik dat die kalender ook inderdaad weer teruggezet wordt, zodat de doortocht door de Schelfzee ineens tegelijk valt met Grote Verzoendag. Half jaar ertussenuit. Sterker nog, als de Heer zou verschijnen, als de Heer zou verschijnen op de dag van de doortocht van de Schelfzee, dat is de 10e van de eerste maand in de Joodse kalender, dan is dat in elk geval dezelfde datum als de laatste dag van de 69 weken van Daniël, want dat was de zogenaamde intocht in Jeruzalem, dat was de 10e van de eerste maand, en dat was dus de verjaardag van de doortocht door de Schelfzee. Ik verwacht eigenlijk dat de Heer komt op de 10e van de eerste maand. Bovendien is dat de dag waarop een orthodox jodendom, dat wil zeggen Mozaïsch jodendom, geacht wordt het paaslam in huis te nemen. Wel, daar is zij. Maar ik verwacht ook dat vanaf die dag van Godswegen dat halve jaar weer teruggezet wordt. En dan is het plotseling ineens Grote Verzoendag. Want dan is die maand weer de zevende maand, dan is het Grote Verzoendag. Hebben jullie? Valt samen. En het gat tussen de feesten in de eerste maand en in de 10e maand is het dan ineens niet meer. De dag van het in huis nemen van de paaslam uit de eerste maand valt samen met Grote Verzoendag. En het feest van ongezuurde broden valt samen met het feest van Loofhutten. Dat is maar één keer zo, maar het is ongetwijfeld dan zo. En als u mij vraagt, maar dat kunt u waarschijnlijk niet bijhouden zo snel. Als u mij vraagt, de wet kent de situatie dat er mensen zijn die het Pascha, Pesach niet kunnen vieren omdat ze onrein zijn. Door een onverhoopte omstandigheid. En dan zegt de wet, in dat geval moet men het vieren een maand later. Dat is een uitzonderingssituatie. 1 maand later. En zo kom je van 1060 bij 1090 dagen terecht uit Daniël. Uit Daniël 12. En uit Haggai, maar die kent toch niemand, dus waarom zou ik dat noemen? Het zijn onbekende dingen, omdat men niet gewend is met die data om te gaan enzovoort. Maar wat er dan gebeurt, is dus dat je in de toekomst, als zover is, een half jaar kwijtraakt. Dat is het dan niet. Wordt overgesprongen. U vindt dat absurd? Ik niet. Het is nog maar een paar honderd jaar geleden dat wij hier in Nederland overgegaan zijn van een Juliaanse kalender naar een Gregoriaanse kalender. Ja. En toen heeft men voor de gelegenheid 11 extra dagen ingevoegd. Dat wil zeggen, men heeft ze overgeslagen, daar komt het in de praktijk op neer. Men heeft de data vervroegd, men heeft dus 11 dagen overgeslagen. In andere landen heeft men dat veel later gedaan, die hebben nog meer dagen overgeslagen. En dit jaar liep ik er zelfs tegenop, want ik was vanaf nieuwjaarsdag ongeveer was ik in Egypte, er was alles nog in kerststemming. Want in Nuweiba, want daar was ik. Daar komen veel Russen, daar is Russisch de voertaal. Komen veel Russen, komen daar vakantie vieren midden in de winter. Maar die vieren kerstfeest pas op 6 januari. Want die hebben in de tijd niet meegedaan. Ik geloof dat ze pas een paar jaar geleden die kalender hebben aangepast. Maar voor het kerkelijk jaar hebben ze gezegd, we laten het voor wat het is. Dus kerstmis is verschoven van 25 december, wat het maar was, naar 6 januari. En op de Engelse kalenders, feestkalenders, misschien heb je zo'n agenda, staat nog vermeld 6 januari of daar in de buurt, Old Christmas. Dus dat kan je gewoon doen. Dagen overslaan. Nou, in die tijd is het een half jaar wat er tussenuit valt. Een half jaar waarover niks te melden valt. En dus staat er, het werd een stilzwijgen in de hemel omtrent een half uur. En nu ik erover nadenk, ik weet niet of ik het u verteld heb. Misschien wel, misschien niet. We hebben het gehad over die 7 en 33 jaar. 7 jaar zijnde de 7e week van Daniël. 33 jaar dus daarachteraan, want het totaal moet 40 zijn. Ik heb u schriftplaatsen daar in verband daarmee gegeven. En bepaalde schriftplaatsen spreken in dat verband niet over 7 en 33, maar over 7,5 en 33. Met name over de regeerperiode van David. En dan vind je dus precies hetzelfde. Dat halve jaar mag je voor de symboliek gewoon weer overslaan. Want je wordt overgeslagen. Dat verdwijnt daaruit. En dus voor alle praktische toepassing is het 7 en 33. Maar een half jaar is zoek gemaakt. En dat is wat hier staat. Een halve. Nou ja, Johannes hoefde niet een half jaar te wachten voor het visioen verder ging. Er werd genoegen genomen met een halve. In dit geval een half uur. En dat is het dan. En dan gaat het verder in Openbaring 8. En ik zag de 7 engelen die voor God stonden en hun werden 7 bezuinen gegeven. Begrijp het goed, onder het 7e zegel worden 7 bezuinen gepresenteerd en nou krijg je weer een reeks. Namelijk achtereenvolgens van dat 7 keer de bezuin geblazen wordt. Ze worden ook althans aanvankelijk genummerd. 1 tot en met 4. De eerste vindt u in vers 7, de tweede in vers 8, de derde in vers 10 en de vierde in vers 12 en de vijfde in 9 vers 1. De zesde in vers 13. En dan komt er een uitweiding over het een en ander. Dan wel een teruggrijpen, want, en ik praat langzaam en dus om je goed te laten luisteren. Toen we aan het eind van de 70ste week aankwamen bij openbaring 7 dus, kregen we een vooruitblik over hoe het verder zou gaan. Tot aan de 1000 jaren aan toe. Dat wil zeggen 144.000 en hun werk en een schade die niemand tellen kan enzovoort. En toen werd de draad opgenomen. In hoofdstuk 8, de aankondiging van 7 bazuinen. Maar voordat die 7e bazuin klinkt, krijgen we een terugblik naar de afgelopen tijd. En waarom ook niet? Dat wil zeggen, na de 6e, vanaf hoofdstuk 9 vers 13, waar de 6e engel bazuint en waar we terecht zijn gekomen bij de grote rivier, de Eufraat. En u weet welke stad daar ligt, hè? Wat, Apeldoorn?
Hè? Nee, Babel.
Oh, Babel. Nee, dat verstond ik je niet goed. Ah, okay. Daar ligt Babel. Inderdaad. Want daar gaat het over de uiteindelijke ondergang van Babel eigenlijk. En voordat we dan helemaal aan het eind komen en de 1000 jaren dan wel het geopenbaarde koninkrijk wordt aangekondigd, krijgen we eerst een terugblik in hoofdstuk 10 en 11. Daar kom ik straks verder over te spreken. Hoofdstuk 10 en 11. En dan 11 vers 15 vinden wij: de 7e engel heeft gebazuind en er geschieden grote stemmen in de hemel zeggende: de koninkrijken der wereld zijn geworden van onze Heer en van zijn Christus, en hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. Niet maar 1000 jaren, in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen die voor God zitten op hun tronen vielen neder op hun aangezicht aan een badengod, zeggende: wij danken u, Heere God Almachtig, die is en die was en die komen zal, dat gij uw grote kracht hebt aangenomen en het koninkrijk hebt aanvaard. Of woorden van die strekking. Met opzet lees ik het niet letterlijk. Maar er staat aan: en hebt als koning geheerst. Maar de strekking ervan is: gij hebt de heerschappij aangenomen. Kortom, daar zijn we dus bij de definitieve vestiging van het koninkrijk op aarde. Zodat we vinden 7 zegels en ze overlappen of zo, of ze beschrijven de 70ste week van Daniël. En daarna onder het 7e zegel krijgen we 7 bazuinen en zij beschrijven samenvattend de daaropvolgende 33 jaar totdat Satan gebonden wordt en het koninkrijk op aarde geopenbaard is. Dat is het verhaal. Alleen vanaf het begin van de 33 jaar kijk je even vooruit. En vanaf het einde daarvan kijk je even terug. En dat is wat hoofdstuk 10 en 11 doen. Heb je dat? Mag niet moeilijk zijn, hoor. En daarna, okay, maar daarna komen hoofdstuk 12... En dan wordt een andere draad opgenomen, namelijk, want daar hebben we nou nog eigenlijk nauwelijks wat over gehoord, namelijk over het werk van de duivel, dus zeg maar de antichrist op aarde, de oprichting van zijn rijk en de omstandigheden daarvan enzovoort. Dat is hoofdstuk 12, 13 en 14 enzovoort. Daar gaat zo het verhaal verder. Maar dit mag niet moeilijk te volgen zijn. Goed, over die 7 bazuinen spreek ik later een keer. En dat doe ik omdat wij later, een paar hoofdstukken verder, krijgen we alsnog 7 violen, flessen, krijgen wij. Op dezelfde wijze als de 7 bazuinen. En ik ben van mening dat daar precies hetzelfde besproken wordt. Maar dat hoop ik u dan wel te laten zien. Dus ik wacht daar even mee. In plaats daarvan neem ik dan de draad dus op na de zesde bazuin. Namelijk in openbaring 10 eerst. En het bijzondere van openbaring 10 is dat er niks gebeurt. Daarom is het lastig te bespreken. Het is een stil plaatje. Het is niet een film, maar het is een dia, zeg maar eigenlijk. Hè? Het beweegt niet. Althans nauwelijks. Er staat: ik zag een andere sterke engel afkomende van de hemel, die bekleed was met een wolk en een regenboog was boven zijn hoofd, en zijn aangezicht was als de zon en zijn voeten waren als pilaren van vuur. En dan denkt u: waar heb ik dat eerder gelezen? En dan heb ik 2 plaats Staat het erbij? Ja, één wel. Heb ik twee schriftplaatsen voor u. De één, die moet je dan sowieso weten als je het hier leest, want dat is gewoon openbaring 1. Deze figuur die hier beschreven wordt, is niet in alle details hetzelfde. Dat wil zeggen, de beschrijving is niet in alle details hetzelfde als de figuur uit openbaring 1, maar er is voldoende overeenkomst om te kunnen besluiten dat het over dezelfde gaat. En dat is ook de strekking van de afgedrukte schriftverwijzing hier in mijn Bijbel. Onder vers 1. Een verwijzing naar openbaring 1 vers 15. Dat wil zeggen, het is een beschrijving van de Heer Jezus Christus in heerlijkheid. Ja, hoe dingen van een nieuwe schepping, en zeker van hemelse zaken, hoe dat beschreven moet worden, dat lijkt mij heel moeilijk. En dat is het probleem ook, denk ik. Maar ik voeg er meteen aan toe dat we een gelijksoortig visioen hebben in Daniël, hoofdstuk 10. Nee, ik blader even naar openbaring 1, of ik daar misschien een verwijzing ondervind naar Daniël 10. Maar die vind ik niet. Maar Daniël 10 is net zo'n hoofdstuk. Ik was niet van plan om op te zoeken, maar Daniël 10 vindt u net zo'n hoofdstuk. De beschrijving van een figuur, een verschijning van een engel, maar het is de Heer zelf, dat begrijpen we zo zonder meer wel. En er gebeurt verder eigenlijk niks. En dat is hier in openbaring 10 ook zo. De reden daarvoor is tamelijk simpel. Die worden genoemd, althans hier in openbaring 10. In dit hoofdstuk wordt melding gemaakt van de verborgenheid. En dat is een belangrijk Bijbels thema, omdat het betrekking heeft op de totale periode vanaf de opstanding van Christus in elk geval, tot in, dan wel tot en met zijn wederkomst. Daar hebben we het al eerder over gehad, in verband met de vijfde bedeling, uiteraard de bedeling der verborgenheid. Maar dat is wat hier genoemd wordt. Ik ben hier dus ooit al een keer met u geweest, maar ik lees hem even verder. Hè. Dat was vers 1, dan vers 2. Hij had in zijn hand een boekskund dat geopend was, en hij zette zijn rechtervoet op de zee en de linker op de aarde, en hij riep met een grote stem, gelijkerwijs een leeuw brult. Maar ja, de Heer wordt ons voorgesteld, hoofdstukken eerder al, als de leeuw uit Juda, weet u wel. En als zij geroepen had, spraken de zeven donderslagen hun stemmen. En toen de zeven donderslagen hun stemmen gesproken hadden, zo zou ik ze geschreven hebben. En ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zeide, verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet. En dat is het probleem van dit hoofdstuk. Dan gebeurt er wat, dan wordt het een en ander gezegd. En we missen het volkomen. De man die het wel hoorde zou het opschrijven, maar hij mocht het niet. Dus nou weten we het nog niet. In Daniël kreeg hij dat trouwens een paar keer. Maar daar hoorde hij het ook niet. Dan verscheen de engel, nou ja, de Heer. De engel verscheen aan hem en begon dan te spreken. En toen viel Daniël flauw, want zo heet dat in gewoon Nederlands. Toen miste hij dus een stuk en daarna werd hij weer opgetild en op zijn voeten gezet. En toen zei de engel, ja, dit gezicht zal nog zijn tot de tijd van het einde. Maar wat er nou tussendoor zat, dat heeft Daniël dus gemist en vermeldt hij dus ook niet. En dat verschijnsel wordt hier aangehaald. Lijkt me duidelijk. De Heer zegt wat, maar het gaat ons voorbij. En dat is de verborgenheid dus eigenlijk, hè. Spreekt over het werk Gods in onze tegenwoordige tijd. Wij hadden daarover zeven brieven in openbaring 2 en 3... die op bedekte, op verborgen wijze, niettemin de geschiedenis van onze bedeling, zal ik maar zeggen, of beter van de verborgenheid beschrijven, vanaf de opstanding van Christus tot aan of in zijn wederkomst. Via zeven brieven, zeven kandelaren en hoe het allemaal heten mag daar. En hier vinden we zeven donderslagen. Als u mij vraagt, gaat het over precies hetzelfde. Maar het hoeft ons ook niet meer verteld te worden. We worden alleen bij dat beginsel bepaald. En daarover gaat het verder. Waarover dan staat, Schrijf dat niet, vers 5. En de engel die ik zag staan op de zee en op de aarde hief zijn hand op naar de hemel en hij zwoer bij dien die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is, dat er geen... Ik check even wie welke vertaling bij zich heeft. In de Statenvertaling staat dat er geen tijd meer zal zijn. Men heeft het vers dus ook gebruikt voor een filosofie die zegt dat straks in de eeuwigheid tijd niet meer bestaat. Ik moet er niet aan denken, want er staan alle klokken stil. En als alle klokken stil staan, staan wij ook stil. Als er geen tijd is, kun je niks doen. Toch? Nou ja, ik vind het niet zo belangrijk, maar de Bijbel leert niet dat er geen tijd meer zou zijn. Ik heb van eeuwigheid tenminste altijd begrepen dat het een onbegrensde overvloed aan tijd is die ter beschikking staat. Of populair gezegd, de eeuwigheid duurt erg lang, vooral het laatste stukje. Ja, nou goed, die dingen geloof ik dus niet. En dat is dat verhaal van, eerst was er geen tijd en toen begon de tijd te lopen. En het houdt later weer op. Een keer, en dat is dan de eeuwigheid. Maar daar maakt men dus van dat de eeuwigheid geen tijd is. Terwijl, als u mij vraagt, de Bijbel juist leert dat de tijd niet meer onderbroken wordt. Het gaat gewoon door. Maar er komt wat bij, want ik moet me niet met die filosofie bemoeien, maar met wat de Bijbel zegt. Het normale woord voor tijd als zodanig, is chronos. Wordt ook vergoddelijkt, er is ook een god die zo heet dan dus. Hè? Want u weet, de tijd heerst over ons, dus is die god. Hè? De god chronos. Hebben wij nog een chronometer, een tijdmeter, aan te danken. Wij noemen het een stopwatch, want we prefereren Engels, om enige redenen, maar goed. Chronos. Maar dit woord tijd, chronos, staat hier niet. Hier staat kairos. En kairos betekent zoveel als een periode van tijd. Als iemand zegt, ik heb geen tijd meer, betekent dat hij geen tijd meer tot zijn beschikking heeft voor een bepaald doel. In de Tubanten zeggen dan, ik kan het niet wachten. Hoe je dat nou vertalen moet, betekent ik heb geen tijd meer. Ik kan het niet wachten. Kortom, het gaat over een periode van tijd. En in de praktijk betekent dat dus hier, wat de NBG-vertaling er in elk geval van gemaakt heb, en meer weet ik niet, want ik kijk dat niet naar, meestal niet tenminste. En dan staat er dat er geen uitstel meer zal zijn. Puur taalkundig is dat niet een goede vertaling, maar wat de strekking van de zin betreft is het volkomen juist. En als u vasthoudt aan de Statenvertaling moet u begrijpen dat het niet gaat over tijd als begrip als zodanig, maar over een periode van tijd. Hoeveel tijd heb je? Heb je even tijd? Een periode van tijd, dat is kairos, dat woord staat er. En de strekking ervan is dus inderdaad, NBG, volkomen gelijk, dat er geen uitstel meer zal zijn. Die zegt, ik kan het niet meer wachten. Of misschien moet ik zeggen, ik zal het niet meer wachten. Er zal geen tijd meer passeren. Nu ga ik doen wat ik beloofd heb. Dat wil zeggen dat daarmee heel de verborgenheid, maar dat woord staat drie versen verder. Ik zit zo gauw niet daar. Eén vers verder. Dat de verborgenheid beschouwd wordt als uitstel. En daarmee haak ik gewoon aan bij wat men in Amerika noemt Dallas Dispensationalism. Dat wil zeggen, laten we maar zeggen, standaard, uit Dallas afkomstig, bedelingenleer. Uit Dallas, ja. Daar woonde en werkte Schofield. Ik heb in de tijd de Schofield Memorial Church nog bezocht. Ik geloof niet dat die mensen zelf wisten wie Schofield was, maar dat gaat dan zo. Schofield, ja. En een van zijn broeders en medewerkers was Louis Perry Chafer, was de oprichter van Dallas Theological Seminary in, zeg maar, theologische hogeschool in Dallas. Later, die man is in 56 overleden, geloof ik, later opgevolgd door, hoe heet die man, Welvoort. Die heb ik nog net ontmoet, vlak voor die overleden, die was 98 of zoiets. Hè? 92, nou is dat gewoon uit als 98, ja. Maar doet het nou niet. Maar in ieder geval, ja, daar denk ik met genoegen aan terug. En u zegt, wat heeft dat met ons te maken? Nou, zeg ik niet zoveel, maar in diezelfde kring van Scofield, Schaefer en Welvoet verkeerde in de tijd broeder Klaas Roosendaal. Die woonde in Texas, was daar ingenieur bij de spoorweg. Hij kwam met 10 mensen in aanraking en die heeft wat hij daar geleerd heeft. Hij kwam daar trouwens tot geloof, maar wat hij daar geleerd heeft, heeft hij meegebracht naar Nederland in der tijd. Wanneer het maar was. Ik weet nog steeds niet wanneer dat precies was. Eind 20er, begin 30er jaren of zo. Zoiets, schaf ik. Maar goed. Maar die standaard bedelingenleer, dat is ongeveer daar. Dat noemen ze daar Dallas Dispensationalism. Die beschrijft, gemakshalve, onze tegenwoordige bedeling als uitstel. Dat wil zeggen, de koning kwam en er werd gepredikt, het koninkrijk is nabijgekomen, maar in onze dagen is het koninkrijk uitgesteld. Dat is bijbels te verdedigen, want het woord komt dan hier vandaan uit dit vers. Vanuit een bepaalde achtergrond, vanuit menselijke achtergrond, zeker vanuit Israëlitische of Joodse achtergrond, kun je zeggen het is uitgesteld, want de Bijbel kent wel degelijk die hypothese dat als in die dagen van de eerste komst van de Heer Jezus het volk tot geloof zou zijn gekomen, dan zou Johannes de Doper Elia geweest zijn. Dat staat er allemaal hoor. Als gij gelooft, dat zou Johannes de Doper Elia geweest zijn, die eerst zou moeten komen en dan zou toen het koninkrijk zijn aangebroken. En als je het nauwkeurig nazoekt, dan is er uit het profetisch woord van het Oude Testament geen enkel argument te vinden waarom dat niet zou kunnen. In de zin van, maar er moesten nog zoveel profetieën vervuld worden. Dus een tamelijk ingewikkeld verhaal, maar daar ga ik nou verder niet op in. Maar het idee is dan, het is uitgesteld. Langs de andere kant, van bovenaf gezien, van God uitgezien, heet het natuurlijk niet zo. Het is niet uitstel. Dat Petrus zei trouwens, God vertraagt de belofte niet, gelijk sommigen de traagheid achter. Van Gods wegen gaat het volgens plan. En onze tegenwoordige bedeling maakt deel uit van dat plan. Maar het is maar van welke kant je er tegenaan kijkt. En de Bijbel zelf kijkt vanuit heel verschillende kanten tegen dezelfde dingen aan. Zodanig dat wij erdoor in verwarring raken weer. Omdat we dat niet gewend zijn. Wij willen het graag simpel houden. Alles moet even snel. Dan zegt de interviewer, hoe zit dat nou precies met even snel? En dan moeten, als ze dat tegen mij zouden zeggen, nou dan krijg je geen antwoord. Ik wil het wel vertellen, ik wil het zeker wel precies vertellen, maar heb je een uurtje? Of twee? He? Moet allemaal even vlot in zo'n SMS-berichtje. Anders pers het niet op je, hoe heet dat ook alweer? Op je scherm en zo. Man. Nou goed. Maar zo simpel gaat het niet. Dus de Bijbel beschrijft het van verschillende kanten voor de duidelijkheid. We zouden het begrijpen. En hier wordt gezegd dat er nu geen uitstel meer zal zijn, want of maar in de dagen der stem des zevenden engels, daar waren we aan toe, want de zes engelen hebben hier gebazuind, dat was zo in 9 vers 13, daarmee komen we aan het eind van heel de bedeling van de volheid der tijden, en dus bij het aanbreken van het koninkrijk definitief op aarde, niet het begin ervan, maar definitief is het dan gevestigd. En voordat dat verteld wordt, kijken we even achterom. En wordt gezegd in de dagen der stem des zevenden engels, daar zaten we op te wachten, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden. Of zijn, wat hetzelfde is. Gelijk hij zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. En eerder heb ik u verteld dat wat in de Bijbel heet de verborgenheid heeft van doen met de tijd waarin het koninkrijk van Christus verborgen is. En dat is in onze dagen zo. En onze bedeling van pak een beet bijna 2000 jaar heet dan ook de bedeling der verborgenheid. Dat is de ondertitel. De belangrijke titel is bedeling der genade. in Efeze 3. En daarna als subtitel De bedeling der verborgenheid. Ik kom er niet op terug, maar ze hebben het daar wegvertaald met koinonia. Der verborgenheid in plaats van oikonomia. Maar goed, dat hebben we allemaal besproken, dus dat doe ik niet weer. Maar ook de volgende bedeling maakt deel uit nog van de verborgenheid. Omdat in die dagen na de opname van de gemeente dat koninkrijk aan het begin althans nog verborgen is en pas in de loop van die 40 jaar op aarde gevestigd wordt. Van de ene kant bezien is het verborgen, aan de andere kant bezien wordt het geopenbaard. Maar de verborgenheid is pas voltooid aan het eind van de bedeling van de volheid der tijden. En dat is wat hier gezegd wordt. Als de zevende engel bazuint, dan is er geen uitstel meer. Dan namelijk zal al de of heel de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk in zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. En de stem die ik gehoord had uit den hemel sprak wederom met mij en zei: ga heen, neem het boekske dat geopend en in de hand des engels is, die op de zee en die op de aarde staat. En ik ging heen tot de engel, zeggende tot hem: geef mij dat boekske. En hij zeide tot mij: neem dat en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam dat boekske uit de hand des engels, en ik at dat op, en het was in mijn mond zoet als honing. En als ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. En hij zei tot mij: gij moet wederom profeteren voor vele volken en natieën en tongen. Wat er uitgedrukt wordt, is dat inderdaad dat woord van God vervuld zal worden. Dat staat er ook letterlijk bij. Maar wat men er individueel mee zou doen, men zou het opeten. Men zou het tot zich nemen, want de mens zou niet alleen bij brood leven, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Daarom eet men het op. En dan smaakt het als honing. Want honing is in de Bijbel de uitdrukking van de wijsheid Gods, die in zijn woord is vastgelegd. Was het niet Ezechiël die ook nog eens een keer zo'n boekrol moest eten? Smaakte geweldig, ja, was zoet. Mijn buik werd bitter, zei hij. Maar dat is wat men met het woord doet. Men neemt het tot zich. Niet in grote happen, dat helpt niet. Je moet het proeven, je moet het leren verstaan enzovoort. Leren waarderen. En het is inderdaad daarna slecht voor de oude mens, dat is zo. Maar dat is precies waar het om gaat, want die oude mens die moet toch weg. Hè? Zo komen wij in Openbaring hoofdstuk 11. Na een simpele aankondiging alleen in hoofdstuk 10... met betrekking tot de verborgenheid. Over die verborgenheid gaat het dus ook. Dat is te verwachten. In hoofdstuk 11, althans, tot en met vers 14. En daar staat in Openbaring 11: mij werd een rietstok gegeven, een roede, gelijk. Dat vonden vertalers nog niet genoeg, dus die hebben ervan gemaakt een meetroede. Maar dat blijkt ook gewoon uit wat er verder staat, hè? Een meetlat. En de engel stond op en zei: sta op, meet de tempel Gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. Dus niet alleen de tempel, maar ook alles wat erin is. Hoe je dat met een meetstok moet doen, ontgaat mij volkomen, maar het doet er niet toe, het is symboliek. Meet de tempel en al wat erin is en die daarin aanbidden. En laat het voorhof uit. Die moest niet gemeten worden. U weet, de voorhof is voor dan wel om de tempel. Hè? Maakt deel uit van het totale complex. Maar de voorhof moest niet gemeten worden. Het heet: laat het voorhof uit dat van buiten de tempel is en meet dat niet. Want het voorhof is aan de heidenen gegeven. En ze zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. En die laatste zin, zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden, verklaart in één keer wat hier gezegd wordt. Het is symboliek, het is een visioen als alle anderen hier in Openbaring. Maar de vraag is, waar is die tempel een beeld van? En waar is de voorhof een beeld van? En daarna natuurlijk, en waarom wordt de tempel gemeten en de voorhof niet? En dan staat er, de voor- of niet-meter, want die is aan de heidenen gegeven. Wat eigenlijk vreemd is, omdat de voorhof letterlijk ontoegankelijk was voor heidenen. Daar mocht je niet komen. Men had voor het doel nog een voorhof eromheen gemaakt, of ervoor. En dat heet dan de voorhof der heidenen. En we hebben er nog een rel aan te danken. En wat voor een? Paulus, toen hij voor de laatste keer in Jeruzalem kwam, werd ervan beschuldigd dat hij Trofimus, een heiden, had meegenomen in de voorhof der Joden. En toen werd Paulus gevangen genomen op grond van die beschuldiging. En het resultaat is dat hij afgevoerd werd naar Caesarea, waar hij 2 jaar gevangen zat. En daarna werd hij afgevoerd naar Rome, waar hij opnieuw 2 jaar gevangen zat. Dus het heeft Paulus minstens 4 jaar gevangenschap gekost. En zo eindigt de geschiedenis van Paulus dan in de Bijbel. Maar hier wordt de voorhof toegewezen als het ware aan de heidenen, met als toelichting: en zij zullen de heilige stad vertreden. Maar u begrijpt dus hopelijk, want er valt niks aan uit te leggen, dat het voorhof dus een beeld is hier van de heilige stad van Jeruzalem. En iets ruimer van Israël, de Israëlitische, dan wel Joodse staat, toch? De heidenen zouden de heilige stad vertreden, want in het midden officieel, hè, theoretisch, maar officieel, de tempel is in het midden, daaromheen is de voorhof. Toch? Maar de voorhof wordt beschouwd als uitbeelding van heel die heilige stad. Die wordt niet gemeten, alleen de tempel wordt gemeten. Maar als de voorhof nou een beeld is van Israël dat door de heidenen vertreden wordt, waar is dan de tempel een beeld van? Maar ik had natuurlijk ook gewoon kunnen vragen, waar is de tempel een beeld van? Noem eens iets anders dat tempel genoemd wordt. Overdrachtelijk, geestelijk. Dat is de gemeente. Toch? En de tempel als zodanig is een beeld van de gemeente. En dan is de voorhof een beeld van Israël. Ja?
En je lichaam.
Ja, eventueel. Ja, maar dat is weer zo omdat de hele gemeente dat is. Hè? Als één lichaam en daarna wat voor het geheel van de gemeente als één lichaam van toepassing is. Is daarna op het individu, op elk lid ook van toepassing. Zo herhaalt zich dat, hè. Dus dan is uw liederlichaam een tempel. Maar goed, u laat ik buiten beschouwing. Maar ik denk niet dus dat het niet nodig is om schriftplaatsen aan te halen waar staat dat de gemeente een tempel is. Toch? Dat is ook niet het einde van het verhaal. Want de tempel wordt in de Bijbel ook nog wel in andere toepassing gebruikt. Maar het is altijd, al die toepassingen hebben met elkaar gemeen dat de tempel de uitbeelding is van alles wat van de Heer is. Het is het huis waarin de Heer gediend wordt en waarin zijn woord bewaard wordt. En de gemeente is zo'n huis. Een huis Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid. Een tempel, een woonstede Gods in de geest en hoe het allemaal maar heten mag. Nou goed, en nou 1 stapje verder. Als iets gemeten wordt, waar gaat het dan over? Wat beeldt het uit? Waar heeft het mee van doen als het gemeten wordt? Waar heeft het dan mee van doen? Eigendomsrecht. Dat is makkelijk genoeg. Je gaat naar de markt en je wil een pond bruine bonen. Dat kan niet meer, maar dat was nog voor de dagen van het crosskwartet. Moesten wij bruine bonen halen. Die kreeg je dan in een puntzak. Dat werd uitgewogen op de weegschaal. Ik heb nog net de dagen meegemaakt dat je een pot stroop kon halen. Dat was voor mij voor ik er erg in had. Begin 50er jaren, maar vooruit. Maar dan wordt het gewogen of gemeten, want het gaat over de overdracht van het eigendom. En in Nederland heb je dat ook met onroerend goed. Daar is zelfs een hele registratie van. Het kadaster namelijk. En eerst staat het weliswaar op de tekening, maar u weet dat er mee geknoeid wordt en dat die nooit precies gebouwd wordt volgens de tekening. Het wijkt altijd af. Dus als het pand klaar is, wordt het opgemeten en ingeschreven in het kadaster. En daarna is het kadastraal bekend onder nummer zoveel, zal ik maar zeggen. Dat weet u toch, hè? En als de tempel dus gemeten wordt, is de conclusie, dan is de tempel af. Dan is de bouw van de tempel voltooid. Toch? En wordt officieel het eigendomsrecht bepaald. Dit is van mij. En degene die het laat meten is dus de eigenaar, strikt genomen. En het is dus de Heer zelf. Met andere woorden, als hier sprake is van het opmeten van de tempel, is het gewoon de uitbeelding van de voltooiing van het werk Gods in onze tegenwoordige bedeling, populair gezegd, de opname van de gemeente. Ik kan moeilijk zeggen dat het meten van de tempel een beeld is van de opname van de gemeente. Dat is het niet, maar het is wel de voltooiing daarvan. Dus in de praktijk is het dat toch. Zie? Ik kan u dat trouwens wel nog een andere schriftplaats over laten zien. Dat is in Zacharia. Hoofdstuk 2. Waar staat in vers 1? Wederom hief ik mijn ogen op en ik zag en ziet, er was een man en in zijn hand was een meetsnoer. En ik zeide, waar gaat gij heen? En hij zei tot mij, om Jeruzalem te meten, om te zien hoe groot haar breedte en hoe groot haar lengte wezen zal. Kortom, Jeruzalem wordt gemeten en dat is hier, want dat blijkt uit de rest van dit visioen, in verband met de toekomstige herbouw van een letterlijk Jeruzalem op aarde. In de dagen van het koninkrijk, waarbij staat, Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden en wat het allemaal maar is, hè, over een toekomstig herstel van Israël. En dan vind je dus dat meten. Zo van, dan is het werkelijk het Jeruzalem, de stad des groten konings, de stad waar de stoelen des gerichts van het huis van David gesteld zijn, of hoe het in de psalmen maar heet. Dat is het nu niet, het is nu de bloedstad, nog steeds. Want zo noemt de Bijbel dat, hè? De stad, een goddeloze stad die de Heer niet wil dienen, waarover van Gods wegen een oordeel zal komen. Maar dat is tot aan het eind van de 70ste week. Maar daarna zal Jeruzalem op andere wijze herbouwd worden. En als het gebeurd is, wordt het opgemeten. Maar dat is wat uitgebeeld wordt in Zacharia 2. Hier in Openbaring 11 hebben wij van doen met het opmeten van de tempel. Want de tempel is voltooid, namelijk de gemeente. Je bent dan dus terecht op het tijdstip van de opname van de gemeente en daarmee aan het begin van de 70ste week van Daniël. De gemeente, de bouw van de gemeente is voltooid, maar de bouw van de gemeente vindt plaats in de bedeling der verborgenheid. Daar gaat het dus over. En vergis u niet, wij denken aan opname van de gemeente, maar je kan beter denken eerst aan de opstanding van Christus. Want daar begint dat, het werk van die tempel. Zie. En daar begint de bouw van de gemeente. Maar dat is hier voltooid, zodat je meteen de hele tegenwoordige bedeling gehad hebt. En dan gaat het verder over de voorhof, om hetzelfde beeld voor te zetten. Maar de voorhof is dan een beeld van Israël dus. En eventueel de heilige stad, weet u wel. 70 weken zijn bestemd over uw volk en die heilige stad. Weet u nog, Daniël 9 vers 24... Nou, daarvan staat, die is aan de heidenen gegeven, namelijk, of en, zij zullen de heilige stad vertreden. 42 maanden. Vanaf het meten van de tempel, dat wil zeggen, na de opname van de gemeente. Waarbij dan dus terecht, ja, dat is duidelijk, hè. In de eerste helft van de 70ste week van Daniël, want 42 maanden is 3,5 jaar. Toch? Dan wel 1260 dagen als het maanden zijn van 30 dagen, weet u wel, uit Daniël. Kortom, na de opname van de gemeente zal de heilige stad 42 maanden door heidenen vertreden worden, begrijp je me goed. De 42 maanden daarna ook, maar dat is hier het punt niet. Want waar het om gaat is dat terwijl in die 42 maanden de heidenen de heilige stad vertreden en daarmee ontheiligen, zijn er ook, vers 3, die twee getuigen. Zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden... en ik zal mijn twee getuigen geven. En zij zullen profeteren 1260 dagen... maar dat is net zo lang als 42 maanden. En dus terwijl aan de ene kant de stad vertreden wordt door de heidenen... wordt tegelijkertijd ook door twee getuigen het evangelie gepredikt... in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Dit is een hoogst essentiële profetie... omdat wij leren in het algemeen, zo zonder meer uit de Bijbel... dat bij de opname van de gemeente alle gelovigen van de aarde worden weggenomen. Waarna wij een theoretisch probleem krijgen. Automatisch, de Bijbel leert dat er altijd een gelovig overblijfsel is op aarde. In Romeinen 11... En dat is weer ontleend aan het Oude Testament. Maar als alle gelovigen weggenomen worden, wie moet dan nog het evangelie prediken? Sommigen hebben daar wat op gevonden, die hebben uitgevonden dat dus maar een deel van de gemeente wordt opgenomen. En een ander deel blijft achter. Dat is uiteraard het slechtste deel, want de goeien gaan altijd weg. En dat begrijpt u toch, hè? Ik moet er altijd om grijnzen. Ik kan het nooit ernstig vertellen, dat soort dingen. Je kan het zelf verzinnen en dat is waarschijnlijk ook gebeurd. Dus, hè. De goeie, dat wil zeggen alleen de luiden die bij onze gemeente horen... die gaan natuurlijk met de opname van de gemeente mee. De anderen moeten voor straf achterblijven, want die deugen niet. Maar ja, hoe nou die luiden die niet deugen dan alsnog het evangelie moeten gaan prediken... daar heb ik ook weinig vertrouwen in, eerlijk gezegd. Ik vind het een schijnoplossing. Hè. Dus ik zie dat helemaal niet zitten... Maar de Bijbel spreekt over maar één gemeente en ons hemels burgerschap is niet gebaseerd op onze goede werken. Goede werken zijn er wel en die hebben tot gevolg loon dat wij zouden ontvangen, maar de opneming van de gemeente is niet loon. Dat komt daarna pas. Opname van de gemeente is gewoon de gemeente wordt thuisgebracht, waar je lang thuis hoort, enzovoort. En die moet weg omdat God een werk aan Israël zou gaan doen op aarde. Nou goed, daar ga ik niet verder op in, omdat we daar natuurlijk toch al uitgebreider bij stil hebben gestaan in verband met de opname van de gemeente. Maar wat we nou vinden, is dat na de opname van de gemeente, geeft de Heer dus logischerwijze twee getuigen. Dat kan niet, ja, dat meer kan, maar minder ook al niet. In ieder geval getuigen die alsnog van voren af aan het evangelie gaan prediken. En bij de mond van twee of drie getuigen zou alle woord bestaan, maar één dat is te weinig. Volgens Bijbelse uitspraken. Dus komen er twee die dat komen doen. In die eerste helft van de 70ste week van Daniël. Zij heten twee getuigen, maar zij zullen profeteren, dus zijn het ook twee profeten. De getuigen zijn profeten, waarom ook niet? De apostelen waren zijn getuigen, staat er, wij zijn zijn getuigen bij het volk enzovoort. Ja, maar ze waren ook profeten. Apostelen zijn profeten. Profeten zijn niet altijd apostelen, maar apostelen zijn profeten. Dus dat kan heel goed samen, twee getuigen. En dan vraag je je af, wie zijn dat? Je krijgt een ogenblikkelijk antwoord, maar niet meteen wat je weten wil of wat je had willen horen. Het antwoord is, deze zijn de twee olijfbomen, of olijftakken, via het Hebreeuws kan dat ook. Hebreeuws, dit is Grieks, ja, maar ik bedoel Zacharia, want daar verwijst het naar. Deze zijn de twee olijfbomen en ze zijn de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. Dan wel de God van het land. Dat lijkt mij voor de hand liggende. En in mijn Bijbel staat er een keurige verwijzing onder naar Zacharia, hoofdstuk 4. Met andere woorden, in Zacharia 4 wordt de komst van deze twee getuigen aangekondigd. Dus wie zijn het? Nou, het zijn die twee uit Zacharia 4. Dan weet u het waarschijnlijk nog niet. Dus dan lees ik eerst verder. Zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan en zal hun vijanden verslinden. Normaal gesproken gaat er woord uit iemands mond uit. Maar Het woord uit de mond van deze getuigende wel profeten heeft kennelijk een dodelijke werking. Iemand vroeg, hoe moet u dat voorstellen? Dan zeg ik, nou, dan zeggen ze val dood en dan valt zo iemand dood. Ik bedoel, moet maar duidelijk zijn. Hè? We spreken een vloek uit over iemand en dat wordt meteen geëffectueerd. En zo iemand en wil beschadigen, die moet al zo gedood worden. Dat wil zeggen, dat gaat dan ook zo. Gedurende 3,5 jaar. Vers 6. Deze hebben macht de hemel te sluiten opdat geen regen regenen in de dagen hunne profetering. En dan weten we ogenblikkelijk in ieder geval één van de twee getuigen. Namelijk Elia. Want hij was een man als, met gelijke bewegingen als wij en hij bad en het regende niet gedurende 3,5 jaar. Dat het 3,5 jaar duurde staat niet eens in het Oude Testament, in de geschiedenis van Elia. Maar het wordt in het Nieuwe Testament 2 keer aangehaald. 1 keer door de Heer Jezus en 1 keer door Jacobus, in het brief van Jacobus. In beide gevallen wordt gezegd 3,5 jaar. In de historie was het dus. Het regende toen 3,5 jaar niet. Dus je begrijpt meteen, het is diezelfde Elia en die doet hier hetzelfde opnieuw. Toch? Nou ja, of hij doet weet ik niet zeker, maar er staat dat hij dat zou kunnen doen. Ze hebben macht de hemel te sluiten opdat geen regen regenen in de dagen hunne profetering. Het lijkt mij dus dat het ook zal gebeuren, maar dat is niet eens noodzakelijk om te kunnen vaststellen dat het dus om Elia gaat. Daarna herinneren wij ons hoe het met Elia afliep. U weet hoe het met Elia afliep? Het liep niet af. Toch? Hij verdween met een vurige wagen en vurige paarden. Een of ander ruimtevoertuig, denk ik dan. Maar goed, toen maar. Maar in ieder geval, hij verdween uit zicht. Ze hebben nog een poos gezocht naar zijn graf. En dat hebben ze niet kunnen vinden. Dat is logisch, dat bestond ook niet. Die heb je toch, hè? Dat hij daarbij ook een type is van de Heer Jezus Christus. Ken je die geschiedenis? Hij ging de Jordaan over naar de andere kant van de Jordaan. Dat is altijd een beeld van dood en opstandingen. Vanaf de andere kant van de Jordaan voer hij ten hemel. Dus eerst dood en opstandingen, dan hemelvaart van Elia. Toen zei ze van Elia, nee, dat kan natuurlijk niet, die moet gewoon overleden zijn. Toen zei Elisa, nee, dat is niet zo. Toen zei ze, nou, maar we denken er toch, mogen we niet zijn graf gaan zoeken? Toen zei Elisa, nou, als je ze nodig moet, dan ga dan maar, ga maar zoeken. Hebben we het niet gevonden. En zo is het in onze dagen nog steeds. Zeggen, nee, die Jezus, die moet overleden zijn. En ze zoeken tot vandaag nog steeds naar zijn graf. En af en toe dan komt er weer een bericht door van ze hebben zijn graf gevonden. Nee, niet zo lang geleden nog een keer. Waar de naam Jezus dan in een spelonk ergens geschreven zou zijn. Nou ja, noem maar op. Doet er niet toe. Maar Elia, we hebben er één geïdentificeerd bovendien. Het laatste vers van het Oude Testament zegt dat voordat de Heer komt in heerlijkheid en voordat de dag des Heren aanbreekt, komt eerst Elia. Dus dat klopt precies. Wanneer dan? In de eerste helft van de 7e week van Daniël, dat wil zeggen na de opname van de gemeente, zet hij het werk en daarmee de verantwoordelijkheid van de gemeente voort, namelijk om primair het evangelie te brengen aan de Joden. Dat was een lange zin. Maar zo is het wel. Romeinen 11 dan. Romeinen 11 leert, ik zoek hem niet op, want ik wil even in dit hoofdstuk blijven. Hè. Romeinen 11 leert dat wij barmhartigheid hebben gekregen als gemeente door hun onbarmhartigheid. De Joden, door hun ongeloof, zeg maar, in de praktijk. Maar er staat ook dat zij in de toekomst barmhartigheid zullen verkrijgen door onze barmhartigheid. Met andere woorden, de gemeente is mediair voor de bekering van Israël in de toekomst. Dat betekent dat de gemeente zelf, na de opname van de gemeente, op wat voor wijze dan ook betrokken zal zijn in de prediking van het woord van God aan de Joden, dan wel aan heel Israël. Dat leert de Bijbel. Uitgebreid eigenlijk. Maar goed. Ga ik nou niet verder op in? Want we lezen eerst verder, vers 6. Ze hebben ook macht over de wateren om die in bloed te verkeren. Maar ja, dat ruiken we nu op afstand, hè. Nee, niet dat bloedige water, maar we ruiken nou wie die ander is, hè. Want we kennen er eigenlijk maar één die water in bloed kon verkeren bij gelegenheid. En de aarde ook kon slaan met allerlei plagen, zo menigmaal als zij zullen willen. Een keer of 10. Maar dat is dus Mozes. En dat klopt ook, want het Oude Testament zegt met name Deuteronomium al dat er een profeet zou komen als Mozes. En noemen ze een profeet als Mozes? Mozes. Heel goed, heel goed. Ja. Nee, dat zowel Elia als Mozes een type is van Christus en dat ze samen eigenlijk ook een type zijn van de gemeente. Ja, dat is ook zo. En sterker nog, samen vind je ze hier ook als vertegenwoordigers van de gemeente, want ze doen hun werk wat de gemeente zou doen. Ze leven op aarde als gelovigen, prediken het evangelie aan Israël in de dagen na de eerste komst van Christus, maar nog voor de wedergeboorte van Israël als zodanig, als volk. En ik geloof dus dat Mozes en Elia ook daadwerkelijk aan de gemeente worden toegevoegd. Dat wil zeggen dat ze beschouwd worden als leden van de gemeente, hoewel het oud-testamentische gelovigen waren. Maar hun bediening wordt voortgezet nog in de dagen van de verborgenheid en nog voor de officiële bekering van het Joodse volk. En dat dat zo is, laat zich ook wel raden, althans het wordt geïllustreerd, want wat hierna gebeurt, is dat zij hun getuigenis zullen eindigen, vers 7, na dus 3,5 jaar, hè, na 42 maanden, dan ben je in het midden van de 70ste week. En dat is het tijdstip van de oprichting van de gruwel der verwoesting waarvan Daniël gesproken heeft. En dat is het officiële begin van de grote verdrukking. Van de 3,5 jaar van grote verdrukking in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. U begrijpt dat het dan ook op het terrein van de religie het een en ander fout loopt, hè? Met de oprichting van dat beeld in de heilige plaats. Maar daarvan staat dan, als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, vers 7, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, en dat hier nog niet besproken is, dat komt pas in het nu volgende hoofdstuk, hoofdstuk 12 en 13. Het beest dat uit de afgrond opkomt, hun krijg aandoen, en het zal hen overwinnen, namelijk het zal hen doden. En hun dode lichamen van Mozes en Elia zullen liggen op de straat der grote stad die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte. Hetgeen betekent dat deze grote stad alsnog verwoest zal worden. Want dat is wat met Egypte gebeurd is, bij de uitocht uit Egypte. En het is wat met Sodom gebeurd is, nog eerder. Sodom staat model, de verwoesting van Sodom staat model voor het oordeel Gods in de toekomst over wat het maar is. Maar in elk geval ook over Jeruzalem. En dat het gaat over Jeruzalem staat erachter, alwaar ook onze Heer gekruist is. Maar je zou bijna lezen omdat onze Heer daar gekruist is. En omdat ze hem nog steeds zouden kruisigen als hij daar zou verschijnen. En dat oordeel is nog niet voltooid over Jeruzalem dus. Hè? En dan. En de mensen uit de volken, de geslachten en talen en naties zullen hun dode lichamen zien 3 dagen en een halve. En zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in graven gelegd worden. Dat is een oud gebruik, hè. We laten lijken van de vijanden zichtbaar. Ze worden tentoongesteld. Maar goed. In de Bijbel komt het nog wel vaker voor. In het Oude Testament. En die op de aarde wonen, die zullen, die in het land wonen, zullen verblijd zijn over hen en zullen vreugde bedrijven en zullen elkander geschenken zenden, omdat ze eindelijk van deze twee profeten verlost zijn. Die twee waar ze niet tegen op konden. Ze konden ze niks doen, ze waren onschendbaar immers, 3,5 jaar lang. En eindelijk zijn ze die twee lastposten uit Jeruzalem kwijt. Maar er staat, vers 11, en na 3 dagen en een halve is een geest des levens uit God in hen gegaan. Zij stonden op hun voeten, ze stonden dus op. En er is grote vrees gevallen op degene die hen aanschouwden. Dat laat zich ook wel raden. En ze hoorden een grote stem uit de hemel die tot hen zei: kom herwaarts op. En ze voeren op naar de hemel in de... Welke? In de wolk. De bekende wolk. Want dat is die wolk waaruit Christus en de gemeente zouden verschijnen in heerlijkheid. Dus verdween de Heer zelf in de wolk. En wij gaan de Heer tegemoet in de wolken. Toch? Om op, dan wel uit de wolken des hemels in heerlijkheid met hem geopenbaard te worden. En wie er dan vooraan staat, weet u, dat is de Heer Jezus zelf. En de volgende twee zijn uiteraard Mozes en Elia. Nee, waarom nog niet? Voor zover men ooit iets gezien heeft van een verheerlijkte Christus, zag men de Heer Jezus met twee mannen in witte klederen. Met Mozes en Elia op de berg der verheerlijking. Bij andere gelegenheid, bij het geopende graf, twee mannen in witte klederen. Toen de Heer ten hemel voer vanaf de Olijfberg, twee mannen in witte klederen. Wie denkt u dat dat waren? Staat er niet bij, weten we niet. Natuurlijk weten we dat wel. Toch? Mozes en Elia. Waarbij, en dan ga ik even wat losser eroverheen, waarbij Mozes de vertegenwoordiger is van het koningschap over Israël. De eerste politieke leider van Israël was Mozes. En waarbij Elia de vertegenwoordiger is van het priesterschap in Israël. Alleen niet naar de ordening van Aaron. Want dat was hij niet. Maar verder gedroeg hij zich volkomen als priester, Elia. In al zijn doen en laten, typisch een priester. En toch weten we niet, hij was niet uit de stam van Levi voor zover wij weten. Maar dat is het nou juist, hè. Een uitbeelding van het priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek. En koningschap en priesterschap vind je daar dus in die twee uitgebeeld. Maar zij zelf zijn weer de uitbeelding van heel de gemeente. Een volk van koningen en priesters, maar zijn de eersten daarvan. Al treden ze hier op dan als laatsten, kennelijk. Hebben we die nog? En waar spraken ze ook alweer over, de Heer en Mozes en Elia? Over zijn uitgang en ingang of andersom. Dat wil zeggen over zijn dood en opstanding en hoe dat nieuwe verbond en dat koninkrijk tot stand zou komen. Dat staat allemaal in de Bijbel. En Elia verdween uit de bladzijde van het Oude Testament via paard en wagen. En Mozes, ja, dat was iets ingewikkelder. In het Oude Testament lezen wij over dat Mozes stierf. Hij stierf dus. En ook over zijn graf. Maar dat hebben ze niet gevonden. Dat hebben ze ook nagezocht. Dat hebben ze niet gevonden. Maar van Mozes staat wel degelijk dat hij was overleden. En als ze zijn graf niet gevonden hebben, wat betekent dat dan? Ik denk dat ze het wel gevonden hebben, maar Mozes lag er niet meer in. Nee? Nou, staat in het Oude Testament niet, maar staat in het laatste boek net voor Openbaring nog even gauw. In de briefje van Judas. Waar de aartsengel Michael streed om het lichaam van Mozes. Hetgeen alleen maar kan inhouden dat hij is dus opgestaan uit de dood, ontrukt aan de macht van het verderf en aan degene die het geweld des doods had. Dat is de duivel, om zo te zeggen. Want hij had zijn lichaam natuurlijk ook nog nodig. Over een paar duizend jaar, maar goed. En dan heb je meteen een antwoord op de moeilijke kwestie van Mozes die het beloofde land niet in mocht. Waarom? Omdat hij de rots geslagen had. Terwijl hij tot de rots had moeten spreken. Maar je moet begrijpen dat als Mozes ten tweede male op die rots slaat, terwijl hij tot de rots had moeten spreken, is hij een uitbeelding van het Joodse volk dat de rots Christus geslagen heeft. En een ongelovig Joods volk gaat het koninkrijk niet binnen. En Mozes als de uitbeelding daarvan dus ook niet. Ging ook niet het heilige land binnen. Dan zeggen we, daar kon hij toch niks aan doen. En het was al zo'n zachtmoedige man. Die ene keer dat hij wat verkeerd doet, kan hem toch moeilijk zo zwaar aangerekend worden. Moet ik u zeggen, ja, maar de Heer had nog wat veel beters met hem voor. Namelijk een beter. Hij verwacht naar zijn belofte. Een beter vaderland, namelijk het hemelse. Want hij wordt toegevoegd aan de gemeente en krijgt dus een hemelse bestemming. En dat kun je hier dus eigenlijk gewoon in Openbaring 11 lezen. En hetzelfde geldt voor Elia ook. Daarna wijs ik erop dat zowel Mozes als Elia ooit een keer die berg bezocht hebben. Horeb. Waar de Heer zei, kom mee naar Horeb, daar zal ik met u spreken. Toch? Uit het Oude Testament. En u weet ook wat ze daar gezien hebben. Nee, bij Elia staat het er niet bij, maar bij Mozes wel. Ja? Mozes heeft nieuwtestamentische waarheid gezien, gemeentelijke waarheid. Maar hij krijgt er ook deel aan. Wat Elia gezien heeft, moet hetzelfde geweest zijn, maar hij krijgt er ook deel aan. En de volgende die zich daar gemeld heeft op die berg, of de Heer hem daartoe uitgenodigd heeft, weet ik niet. Het zou kunnen. De Bijbel zegt dat niet, maar de volgende die daar kwam en die dus gemeentelijke waarheid gezien heeft, was Paulus. Er staat zwart op wit in de Bijbel. Nou ja, je moet goed lezen, maar dat moet je altijd, hè. Vooral de Bijbel moet je goed lezen. Paulus zei, kwam tot bekering in Damascus. Toen ben ik niet te raden gegaan bij vlees en bloed. En dus ook niet bij degenen die al voor mij apostelen waren te Jeruzalem, maar ik ging naar Arabië. Wat moest de man daar nou toch doen? Kortom, daar ging hij te raden. Hij wilde advies, juridisch advies. Hoe zit dat met de wet en genade en dat soort dingen meer met oude en nieuwe verband en dat soort zaken. En hij ging te raden in Arabië. We gingen naartoe naar Mekka. Nee, natuurlijk niet. Hij ging naar Syrië. En daarna verspreekt hij zich 3 hoofdstukken verder. In hoofdstuk 4. Want dan zegt hij... Syrië is een berg in Arabië. En dan weet je het. Dan heb je alle schriftplaatsen gehad waar Arabië genoemd wordt. Het Nieuwe Testament bovendien ook nog. Arabië. Dus hij is naar die berg geweest. En of dat nou in het lichaam geschied is of uit het lichaam, ja, dat wist hij ook niet. Dat weten we van Mozes ook nog niet en van Elia ook niet, maar hij heeft daar bijzondere dingen gezien. Hè? De Heer heeft zich daar aan hem geopenbaard, heeft hem het een en ander getoond. Toch? Gemeentelijke waarheid. Maar Mozes en Elia hebben het ook gezien en hebben daar ook deel aan gekregen. En ik denk eerlijk gezegd dat de Heer Jezus daar ook geweest is. Maar dat is wat moeilijker aan te tonen. Inclusief, nou dan kom je op via dat Mozes en Elia ook 40 dagen zonder eten en drinken, weet je wel. En van de Heer staat ook in de woestijn zonder eten en drinken. Denken wij dat zal wel de woestijn van Juda geweest zijn. Dan hoeft hij niet zo ver, maar ik zou niet weten waarom niet de woestijn van Arabië geweest zou zijn. Kan net zo goed. Waarom niet? De Heer heeft wat afgereisd in zijn leven. Maar goed, we zijn natuurlijk nu alweer ver over de tijd heen. Maar kijk, de strekking van dit schriftgedeelte is eenvoudig. De details die bespreek ik wel ooit als ik Openbaring moet bespreken. Maar de strekking is eenvoudig genoeg. Na de opname van de gemeente wordt het werk van de gemeente voortgezet via 2 getuigen. Die het evangelie zullen prediken 3,5 jaar in de straten van Jeruzalem. De vraag is, komen er dan ook mensen tot geloof? Het antwoord is, jazeker. En hen wordt geadviseerd om uiterlijk in het midden van de 70ste week, wanneer die gruwel der verwoesting wordt opgericht en de 2 getuigen gedood worden, om uiterlijk dan te vluchten. Want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest en niet meer zijn zal. Maar dat was Matthäus 24 en die hebben we al besproken. Ze vluchten dus uit de stad. Als ze tot geloof komen, verlaten ze de stad. Want de stad zal verwoest worden. En ze vluchten natuurlijk naar de woestijn in Petra. De woestijn van Edom, dan wel de woestijn der volkeren, hoe die maar heet. En nog een losse opmerking, voor zover die nog meegenomen wordt. Deze zijn de 2 olijfbomen en kandelaren die voor de God der aarde staan uit Zacharia 4. In Zacharia 4 vind je een visioen over 2 olijfbomen die met leidingen, olieleidingen, verbonden zijn met de kandelaar of 2 kandelaren, het is daar niet helemaal duidelijk. Zodanig dat er geen mensenhand aan te pas komt om de lampen brandend te houden. Het komt rechtstreeks uit de olijfboom. Niemand doet er wat aan. De olijfolie wordt uit de boom gevoerd naar de kandelaar, naar de lamp, en die lamp brandt. En het commentaar erop is: niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En eigenlijk is dat een profetie over heel onze tegenwoordige tijd, waarin de Heer in het verborgen werkt en waar de lamp brandend blijft. Gewoon door het werk van Gods geest. En in tweede instantie wordt het dus ook toegepast op de twee getuigen in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Wat letterlijker twee enzovoorts. Maar goed, dat is eigenlijk nog steeds hetzelfde. Het is nog steeds eigenlijk het werk van de gemeente dat voortgezet wordt, omdat het vrucht zal dragen in de bekering van Israël. Dat is wat het is. Goed, nou daar moeten we dringend bij laten, want het is weer de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat we vanavond weer hier mochten zijn. En via uw woord dat u ons hebt nagelaten, onze blik mochten richten op de betrekkelijk nabije toekomst. We danken u dat we mogen uitzien naar de wederkomst in heerlijkheid van onze heiland persoonlijk. Maar ook en vooral dat we mogen uitzien naar het moment dat daaraan vooraf gaat, wanneer we u tegemoet zullen gaan om voor altijd bij u te wezen. Wij danken u dat we niet alleen mogen zien dat eenmaal die heerlijkheid geopenbaard zal worden aan en in de wereld, maar dat wij daar deel aan zullen hebben en betrokken zullen zijn in de openbaring van uw koninkrijk en zeker ook in het werk tot bekering van Israël. Wij danken u daarom dat u ons gemaakt hebt tot koningen en priesters, tot dienaren van uw nieuwe verbond, opdat we ook een erfdeel daarvan zouden ontvangen, samen met onze heiland, de Heer Jezus Christus. Wij vragen u, Vader, wees u ons nabij dan ook met de beloften die u ons gedaan hebt, met de kracht die u beloofd hebt, met de genade waarmee u overvloedig bent over ons, opdat wij reeds nu mogen leren verantwoordelijkheid te dragen en te wandelen in overeenstemming met uw wil en waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Amen.